Goedemiddag, hartelijk welkom vanuit de Grote Kerk van Gorinchem. Fijn dat jullie er allemaal zijn, hier in de kerk of meekijken of meeluisteren via livestream en de kerkradio. Dominee A.D.J. Wessels uit Woudenberg leidt de dienst. Hartelijk welkom. En we worden door Arjan Versluis begeleid op het orgel. Collectes. Er zijn 3 collectedoelen. De eerste is voor de diakonie, de GCB zomerzendingscollecte. De tweede is voor de kerk en de derde is voor de wijkkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Harm en Maria Kool in Zuidoost-Azië. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes van harte aanbevolen. Diensten volgende week zondag 22 augustus. Evenlend om 9:30 Grote Kerk dominee IJzinga, onze eigen wijkpredikant. En om 5:15 dominee Chris van Andel uit Amsterdam. En laten we samen gaan zingen aan het begin van deze dienst. Psalm 65 vers 1 en 2 Nieuwe Berijming. En namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende eredienst toe.
onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die in eeuwigheid trouw blijft en die niet loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade voor u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zullen ons naar Sion keren waar gij ons bidden hoort. Een prachtige regel uit de psalm die we daar straks zongen. En over dat horen zal het ook gaan vanmiddag. We vallen een beetje in de geschiedenissen van Simson binnen. En we zien hoe hij tot God roept op een heel cruciaal moment in zijn leven. En hoe God ook antwoordt. Heel genadig en heel barmhartig. Het thema voor de dienst vanmiddag is gestrand. Gestrand. We gaan de dienst vervolgen en zingen over opnieuw horen en antwoorden. Roepen en antwoorden. Psalm 116 vanuit de oude berijming. Heel bekend. Vers 1, 2 en 3. Psalm 116, 1, 2 en 3. Wat ons vanmiddag hier in de kerk heeft gebracht en thuis mee luisterend, dat is het geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat verbindt ons aan elkaar, dat maakt ons tot gemeente ook. En dat geloof belijden wij als de grond onder onze voeten aan het begin van deze dienst, samen met de wereldwijde kerk. En daarom belijden wij ons geloof met de aloude woorden van de 12 artikelen en zingen dan als loflied Weerklank, gezang 15, alle vierde versen, waarin we God prijzen, zoals het ook eindigt, om zijn goede schepping, om hemels genot, zijn gunst en vergeving. geprezen zij God. Gezang 15 in zijn geheel als amen op onze geloofsbelijdenis. En wij belijden ieder voor zich en samen met elkaar. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Wij zullen bidden of God ons ook vanmiddag wil zegenen met de gave van zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Terwijl de klanken van dit hooggestemde lied verstillen, onder het dak van deze eeuwenoude kerk worden ook wij stil. en zingt de stilte u toe, o Heere. Midden in deze stad, waarin alles doordraait en doorgaat, alsof er geen zondag is en alsof er geen God is, zijn wij over de drempel van deze kerk gekomen om u te zoeken, om ons op u te richten en om te horen wat wij nergens anders kunnen horen in deze wereld, uw evangelie, uw goede boodschap, uw genadewoord. Ja, daar zien we naar uit, Heere God. Midden in deze wereld waarin zoveel aan de hand is en midden in ons eigen leven waarin zoveel aan de hand is, ook door onze eigen schuld, zoveel onzekerheid, zoveel vragen misschien ook wel, zoveel wat overhoop kan liggen. Wij zien uit naar u. Naar een woord dat ons doet opleven, dat ons weer moed geeft om verder te gaan. Een woord dat ons perspectief biedt en hou vast in u. En daarom bidden we, maak ons niet beschaamd, niet teleurgesteld. Nu wij hier zijn en thuis mee verbonden, nu of later. Maar geef ons uw Heilige Geest. Op zo'n manier dat uw eeuwenoude woord als nieuw voor ons is, uw stem bevat en een woord ons meegeeft om de week mee te vervolgen. Als dat gebeurt, is het altijd een wonder. Want wij weten dat u het niet hoeft te doen. En wij weten ook dat we het u zelf niet kunnen verplichten. U gaat niet naar de kerk als wij naar de kerk gaan. En toch hopen wij op u, nu wij in uw naam samen zijn en rondom uw woord. We danken u dat we er kunnen zijn. Met jong en oud, met groot en klein, met zoveel verschillende mensen. En toch één in ons zoeken naar u, in ons verlangen naar u, in onze gerichtheid op u, omdat u op ons gericht bent. Heere, zegen ons in dit uur. Maak ons bereid om te luisteren en ook om te spreken. Zegen ons als we zingen en onze gaven geven, als we muziek maken, tot eer van uw grote naam. Kom in ons midden, Heilige God. En zie voorbij aan al het onze. Vergeef dat genadig. En zegen ons in Jezus' naam. Amen. Wij lezen dus met elkaar uit de Bijbel, uit het Eerste Testament, Richteren 15. En zoals ik al zei, wij vallen daar een beetje in de geschiedenissen van Simson. Die bijzondere richter van Israël, de allerbekendste. Natuurlijk omdat hij zo ongelooflijk sterk was en alle Filistijnen op de vlucht slaan. Maar dat niet alleen, hij slaat er ook heel veel dood. Dat zullen we ook nu weer lezen, dat blijft ook altijd weer moeilijk. Waarom moest dat op die manier? En dan lijkt Simson onoverwinnelijk. Geen Filistijn die hem eigenlijk tegen de grond kan werken. Maar er is iets heel anders wat hem wel tegen de grond werkt. En dat wordt ook een keerpunt voor Simson. We gaan erover lezen. Richteren 15, we lezen het in zijn geheel. En het gebeurde na enkele dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn vrouw bezocht met een geitenbokje. Dat was de vrouw met wie hij getrouwd was geweest en toen liep dat op een drama uit, hè, dat huwelijksfeest. En toen is hij boos weggegaan. Dan wil hij dus weer terug. En dan zegt hij, laat mij bij mijn vrouw de kamer binnen gaan. Haar vader stond hem echter niet toe om naar binnen te gaan. Want haar vader zei, ik dacht werkelijk dat je haar zeer haatte. Daarom heb ik haar aan je metgezel gegeven. Is haar jongste zuster niet knapper dan zij? Laat zij toch in haar plaats voor jou zijn. Toen zei Simson tegen hen, ik ben deze keer onschuldig tegenover de Filistijnen als ik hun kwaad doe. En Simson ging op weg en ving 300 vossen. Hij nam fakkels, keerde staart aan staart en maakte in het midden tussen elke twee staarten een fakkel vast. Hij stak de fakkels aan en liet ze door het staande koren van de Filistijnen lopen. En zo stak hij zowel de korenhopen als het staande koren in brand, als ook de wijngaarden en olijfbomen. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zei, Simson, de schoonzoon van de man uit Timna, omdat hij zijn vrouw genomen en haar aan zijn metgezel gegeven heeft. Toen trokken de Filistijnen daarheen en verbrandden haar en haar vader met vuur. Daarop zei Simson tegen hen, als u zo doet, zeker, dan zal ik me op u wreken en pas daarna ophouden. En hij sloeg hen met een grote slag de botten stuk. En daarna vertrok hij en ging in een kloof in de rots Etam wonen. Toen trokken de Filistijnen op, sloegen hun kamp op tegen Juda en verspreidden zich in Legi. En de mannen van Juda zeiden, waarom bent u tegen ons opgetrokken? En zij antwoordden, wij zijn opgetrokken om Simson te binden, om met hem te doen zoals hij met ons gedaan heeft. Daarop kwamen 3000 man uit Juda naar de kloof van de rots Etam en zeiden tegen Simson, wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dit dan aangedaan? Maar hij zei tegen hen, zoals zij bij mij gedaan hebben, zo heb ik bij hen gedaan. En zij zeiden tegen hem, wij zijn gekomen om u te binden en over te leveren in de hand van de Filistijnen. En Simson zei tegen hen, zweer mij dat u mij niet zult doodsteken. Daarop zeiden zij tegen hem, nee, wij zullen u namelijk alleen maar binden en u in hun hand overleveren. Doden zullen wij u echter zeker niet. En zij bonden hem vast met 2 nieuwe touwen en voerden hem mee van de rots. Toen hij bij Legi kwam, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Maar de geest van de Heere werd vaardig over hem en de touwen die om zijn armen zaten werden als vlas dat door het vuur verbrand is en zijn boeien vielen zomaar van zijn handen. En hij vond een verse ezelskaak, hij stak zijn hand uit, nam die en sloeg er 1000 man mee dood. Toen zei Simson, met een ezelskaak heb ik 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskaak heb ik 1000 man doodgeslagen. En het gebeurde zodra hij uitgesproken was, dat hij de kaak uit zijn hand wierp en hij noemde die plaats Ramat Legi. Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot de Heere en zei, u hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedenen vallen? Toen kloofde God de holte die er in Legi is en er kwam water uit. Hij dronk en daarop kwam zijn geest weer terug en leefde hij op. Daarom gaf hij hem de naam Bron van de Roepende die tot op deze dag in Legi is. En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen, 20 jaar lang. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Zalig zijn we als we het woord van God horen en dat ook bewaren. Halleluja. We gaan over dit gedeelte nadenken, met name het tegen het einde, als Simson van de dorst geveld wordt, vers 18a. Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot de Heere. Het thema is gestrand. Gestrand. Daar gaan we zo meer over horen. Eerst heb ik eigenlijk nog een vraag. Ik zag gelukkig ook een paar kinderen in de kerk zitten. Een vraag waar je even over kan nadenken, want ik kom er in de preek zo op terug. En de vraag is deze. Zou een kleine vis een grote vis kunnen doden? Kijk, dat een grote vis een kleine vis kan doden, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Hè? Dat is in 1 keer hap en dan heeft hij hem. Maar zou een kleine vis een grote vis kunnen doden? Nou, wat dat met Simson te maken heeft, daar kom ik straks op terug. We gaan eerst nog zingen. Niet over een vis, maar over een paard. Dat is een heel ander dier. Dat is altijd heel fascinerend, vond ik dat. Dat ik als kind natuurlijk al die psalmversies over die dieren leerde. Hè? Zelfs vindt een mus een huis. En uit psalm 42, tijgend hert, dat moest ook altijd... Hè? En Psalm 33 vers 9 over dat briesende paard. Heel fascinerend. Dat moet eindelijk sneven, sneuvelen betekent dat. Want hoe sterk een paard ook is, het kan niemand de overwinning geven, dat kan alleen God. Simson lijkt ook wel een beetje op zo'n briesend paard. Als hij natuurlijk ook weer leest, 1000 man slaat hij dood. Maar uiteindelijk kan hij ook de overwinning niet geven, dat is alleen aan God. Vandaar dus een schriftlezing en verkondiging, Psalm 33 vers 9 vanuit de oude berijming. dat krijg je met een goede organist. Hè? Die laat zo zo'n briesend paard uit dat orgel tevoorschijn komen. Fantastisch. Na de verkondiging straks, dan gaan we zingen uit Weerklank, gezang 480, alle vijfde verzen. Zing voor de Heer een nieuw gezang. Hij laaft u heel uw leven lang met water uit de harde steen. Het is vol wonderen om u heen. Niet zo heel bekend misschien, begreep ik ook al even in de consistorie, maar wel heel mooi. En daar komen we met elkaar vast wel uit. Gezang 480 vanuit Weerklank in zijn geheel, straks na de preek. Kan een kleine vis een grote vis doden? Nou, wat een grote vis is, dat weet je denk ik wel. Een walvis is een grote vis. Enorm groot. En het is ook een heel bijzonder dier, want het is een vis, het moet in het water leven. En toch moet het ook af en toe omhoog, want een walvis is een zoogdier. Het kan de zuurstof niet uit het water halen, zoals andere vissen, maar het haalt de zuurstof uit de lucht, net als wij. Dus het is een heel bijzonder dier. En als zo'n vis een keer op het strand terechtkomt, ja, dan gaat het niet goed. Want ook al heeft hij de zuurstof uit de lucht nodig, hij heeft dus ook het water nodig om in te leven en op het strand, dan overleeft hij het niet. Wij waren op Ameland een paar weken terug en in het natuurcentrum daar hebben ze zo'n gestrande walvis helemaal gestript en het skelet daarvan opgebouwd en daar zo tentoongesteld. Dat is wel indrukwekkend. Als je dan zo door die ribben als het ware van zo'n walvis loopt. En ze hebben ook een filmpje waarin ze laten zien, een aantal jaren geleden, dat een aantal van die dieren gestrand waren en helemaal ontleed waren. Zo zijn ze natuurlijk ook aan dat skelet gekomen. Hoe komen die walvissen nou soms op het strand terecht? Dat is vaak nog een raadsel. Dat weten we niet altijd. Het is ook wel eens onderzocht. Ik heb me laten vertellen dat dat soms komt door een heel klein visje. Door een sardientje. Want walvissen lusten sardientjes heel graag. En als er dan zo'n hele school van die sardientjes is en zo'n walvis gaat er achteraan, ja, dan kan het misgaan. Want een klein sardientje kan in ondiep water zwemmen, maar zo'n walvis redt dat niet. En door achter die kleine visjes aan te gaan, komt hij soms op het strand terecht. En zo kan eigenlijk een klein visje een grote vis doden. En gemeente, dat is eigenlijk ook het verhaal van Simson. Hij is een grote vis. Ja, dat kun je wel zo zeggen, toch? Hij is stoer, hij is sterk. Zo zie je hem in alle Bijbels ook afgebeeld. Een flinke kerel, onoverwinnelijk ook. Iedereen is bang voor hem. Wie doet hem wat? Maar vanmiddag zien wij hem lang uit in het zand liggen. Gestrand als een hulpeloze walvis. En als God hem niet helpt, dan zal hij omkomen van de dorst. En wie had dat gedacht? Ja, wij kennen de geschiedenis, maar wie had dat gedacht? Hier in hoofdstuk 15 lijkt Simson ook wel op het toppunt van zijn krachten. En het hoofdstuk begint ook zo mooi, zo hoopvol. Als hij na die mislukte bruiloft weer een beetje is afgekoeld, dan komt hij weer een beetje bij zinnen. En dan denkt hij, nou, ik moet de draad toch weer oppakken. Hè. Zo gaat dat meestal. Dan denk je, nou, we gaan het weer proberen. En dan klopt hij aan bij het huis van zijn vrouw. Hij heeft een bijzonder cadeau mee, hè, zo'n geitenbokje. Daar zouden wij een beetje vreemd van opkijken. Maar in die tijd was dat een waardevol cadeau. En daarmee hoopt hij dan weer naar binnen te kunnen. Maar dan komt hij van een koude kermis thuis. Zijn schoonvader heeft zijn vrouw inmiddels aan een ander gegeven. Hij dacht, Simson was weggelopen. Hij dacht, die komt niet meer terug. Die is zo kwaad. En in een split second slaat dan de vlam weer in de pan. Hè? bij Simson. Dan is hij ook ineens weer helemaal kwaad. En in blinde woede vangt hij 300 vossen. En hij bindt ze staart aan staart en hij steekt er een brandende fakkel tussen en hij jaagt ze het koren van de Filistijnen in. Het gemaaide koren, het koren wat nog niet gemaaid is, de wijngaarden, de olijfgaarden, alles verbrandt. Dat is niet alleen een sterk staaltje, maar het is ook een flinke klap in het gezicht van de Filistijnen. Hun hele wintervoorraad is eraan. Maar het is ook het begin van een kettingreactie. Ja, want als vergelding verbranden dan de Filistijn, de vrouw van Simson en haar vader. En dan reageert Simson weer door er flink op los te slaan en heel wat Filistijnen de botten te breken. En op hun beurt trekken de Filistijnen dan weer Juda binnen en belegeren een deel van Juda. En uit angst voor nog meer ellende sporen de mannen van Juda dan tenslotte hem op, Simson op. En ze leveren hem uit aan de Filistijnen. En dat is wel een dieptepunt. Als je eigen volksgenoten je overleveren aan de vijand, dan is dat heel triest. Maar er zit ook iets achter van dat ze die verlossing van God niet willen. Hè? Dat zeggen ze ook. Je weet toch dat de Filistijnen de baas over ons zijn. Laat ons nou maar rust. Laat die Filistijnen nou maar, want we vinden het wel best zo. Ze willen liever de Filistijnen dan de bevrijding van God. Dat is ze veel te ingewikkeld. Dat kost ze een veel te hoge prijs. Dus dat is wel een dieptepunt. Als Simson zo wordt uitgeleverd voor de Filistijnen, is het een hoogtepunt. Ze staan te klappen als ze Simson van de rots af zien komen. Ze staan te klappen. Ze denken, ons kostje is gekocht. Maar ze juichen wel te vroeg. Want eenmaal in hun bereik, dan breekt Simson die touwen aan stukken. En met een ezelskaak slaat hij 1000 man dood. En om zijn overwinning daar nog een beetje kracht bij te zetten, dan voegt hij er ook nog een heel spottend rijmpje aan toe. In het Nederlands is dat wat lastig te verwoorden. Daar ben ik wel achter gekomen. Elke vertaling verwoordt het ook weer een beetje anders. Maar Simson speelt met één woord. Het woord gamoor. Dat betekent zowel ezel als een hoop, een heleboel bij elkaar. En daar speelt hij mee. Ik heb die ezels op een hoop geveegd. En hij lacht er zelf om. Zo een beetje. En als je je ogen dicht doet, dan zie je hem ook zo staan. Hè, met die ezelskaak nog in zijn hand. Ik, Simson, de geweldige, ik heb dat maar eens mooi voor elkaar gekregen. Ik heb een overwinning behaald. En dan denk je, en dat denk je veel vaker als je die geschiedenissen zo doorleest, dan denk je, Simson, waar ben je nou mee bezig? En ben jij nou een Nazireër? Want dat is die, hè? Bij zijn geboorte wordt dat door de engel ook gezegd. Hij zal een Nazireër zijn, iemand die helemaal aan God gewijd is. Hij mag zijn haar niet afscheren, mag geen sterke drank drinken, hij mag geen dode dieren aanraken. Simson, wat doe je nou toch allemaal? Want je hebt wel weer een dood dier aangeraakt, die ezelskaak. En je zet jezelf helemaal in de schijnwerper. Ik heb de Filistijnen een lesje geleerd. Simson, hoe kun jij nou een Nazireër van God zijn? Ja, dat is een goede vraag. Simson die vecht schijnbaar alleen maar zijn eigen kleine oorlogen. Hè? En iedere keer als hij die Filistijnen te grazen neemt, dan ligt de oorzaak in zijn privésfeer. Hier ook weer, bij zijn huwelijk, bij zijn vrouw. Simson jaagt, om zo te zeggen, achter de kleine vissen aan. Achter de dingen die nou niet echt het allergrootste belang hebben. Ja, en dat kan natuurlijk niet goed gaan. En het gaat ook niet goed. Want hij heeft die ezelskaak nog niet uit zijn hand gegooid. Of daar valt hij lang uit op de grond. Die grote Simson. Waar alle Filistijnen bang voor zijn. Lang uit in het zand. Als een hulpeloos klein kind kan die geen kans meer op. En hij kan zichzelf met geen mogelijkheid meer redden. Wat is deze sterke held eigenlijk maar zwak? En wat is die eigenlijk maar eenzaam? Vind je niet? Het begon zo mooi. En zo geweldig vol beloften ook. Zulke grote gaven van God meegekregen. En moet je hem nou zien liggen in het zand. Als een hulpeloze walvis op het strand. En het is zijn eigen domme schuld. Want die grote Simson. Hij liep achter de kleine dingen van het leven aan. Achter vrouwen, achter eer, achter zijn eigen gelijk. Wraak op wraak. En al die dingen die hebben hem verleid en die hebben hem vernederd en die hebben hem tenslotte geveld. En wat een eye-opener is dat voor onszelf. Want God liet ook ons, ook jou geboren worden en hij gaf je gaven mee. Een mooi begin van je leven. Vol beloften. En natuurlijk kan je leven door allerlei omstandigheden van buitenaf als het ware geknakt raken. Hè? Een ziekte, een ongeval. Of je wordt gepest. Of je wordt misbruikt. Het kwaad kan zo invreten in ons leven dat het als het ware knakt. Maar het kan ook je eigen schuld zijn. Doordat je achter de kleine dingen in het leven aanrent. Achter geld. Mooi huis. Je ligt de dag en nacht voor krom. Met je eer. Of die bepaalde verslaving aan je computer of aan de drank. Of zoals een grote walvis kan stranden door zo'n klein sardientje. Zo kan ons leven soms ook stranden. Zo kun je vastlopen omdat je achter de kleine dingen aanloopt. Durf eens eerlijk naar je leven te kijken. De gaven, de mogelijkheden die je kreeg van God, wat doe je ermee? Hoe zet je ze in? Waar ga je voor? Kijk maar, hoe is je week gevuld? Hoe is je agenda gevuld? Dat zegt zoveel. Waar ligt de focus van je leven? En kan dat goed gaan, ook op lange termijn? Kijk maar, als de zon schijnt, zoals vandaag, ook figuurlijk, dan gaat het wel goed, hè? Dan kun je het ook heel lang volhouden. Maar hier aan Simson zie je dus ook dat het zomaar anders kan zijn. Dat je zomaar gevloerd kunt worden. Vanuit een heel onverwachte hoek wordt hij onderuit gehaald. Niet die gevreesde Filistijnen. Maar zoiets simpels als de dorst werkt hem uiteindelijk tegen de grond. Ja, dat moet een heel angstaanjagende ervaring voor hem geweest zijn, dacht ik bij mezelf. Als je zo geen kant meer op kunt. Hele verwarrende ervaring ook. Als je altijd je leven wel hebt kunnen regelen en zo. Alles een beetje naar je hand zetten. Overal een beetje doorheen manoeuvreren. En dan ineens gaat alles overhoop. Je dacht het zelf te redden. En dan red je het niet meer. En dan. En dan, ja. Voor Simson wordt dit dieptepunt ook een keerpunt. Want eenmaal op dit nulpunt aangekomen, zien wij hem iets heel opmerkelijks doen. Simson bidt. Simson bidt. Voor sommige mensen die vinden dat heel flauw. Die zeggen, ja, als het voor de wind gaat en je bidt niet, dan moet je ook niet gaan bidden als het je tegen zit. Dan moet je ook stoer zijn, dan moet je ook je eigen boontjes doppen. En dat is ook wel begrijpelijk, hè, want bidden dat is eigenlijk niet zo. Ik heb wel eens begrepen dat dit van heidense oorsprong is. Als je je handen vouwt, dan onderwerp je. Bidden in Bijbelse zin, dat is toch je lege handen ophouden. Omdat je weet dat er niks in zit. Als er al wat in zit, dan is het je eigen schuld wat in je handen ligt. En maar je handen ophouden om ze door God te laten vullen. Dat is niet makkelijk. Daarom vinden sommige mensen het ook flauw om opeens te gaan bidden als het tegen zit. Ze vinden het soms ook schijnheilig. Vooral bij een andere. Zeggen ze, ja, nou opeens gaat hij bidden. Nou opeens komt hij in de kerk. Had hij 20 jaar eerder moeten doen. Wat zijn we soms genadeloos, hè? God reageert anders. Dat hebt u hopelijk heel goed meegelezen. Als Simson voor het eerst in heel deze geschiedenis gaat bidden, dan klinken er geen verwijten vanuit de hemel, maar dan stroomt er water uit de rots. God heeft er blijkbaar geen behoefte aan om het falen van Simson er nog eens even lekker in te wrijven, zoals weinig wel eens de gewoonte hebben. Maar hij staat klaar om te helpen zodra wij roepen. Zoals die vader van de verloren zoon. Dat weet je wel. Wat had hij niet allemaal achter de rug? Wat was hij niet allemaal achter de kleine vissen aangegaan? He, zijn hele fortuin had hij eraan doorgejaagd. Maar ook hij strandt bij de varkens in de modder. En als hij dan geen kant meer op kan, dan keert hij letterlijk op zijn schreden terug en dan gaat hij terug naar huis, dan gaat hij terug naar zijn vader. En dan, als hij dan bij zijn vaderlijk huis is, zit de deur op slot? Staat de deur op een kier en zit zijn vader achter die deur en zegt hij, ja, nou kom je terug. Nou ben ik goed genoeg. Nee, ver voor de deur van dat huis ziet hij zijn vader al staan. Met twee armen uitgestrekt. Zo blij dat die verloren zoon terug is bij hem gekomen. Kijk, zo is God. Zo is God. En dat is iets om je over te verwonderen vanmiddag. Toch? God is blij als hij bij hem terugkomt. Er is feest in de hemel, zegt Jezus later, als één zondaar zich omkeert. Ook al is God voor jou misschien je laatste strohalm. Het is wel beschamend als die dat zou zijn, maar als zou God je laatste strohalm zijn, dan is dat voor God niet te min. Dan wil hij dat zijn. Ook al is dat voor hemzelf beschamend, ja. Maar God zet zijn eer opzij om ons te kunnen redden. Het is hem niet te min om onze laatste strohalm te zijn. Dat zie ik hier bij Simson. Dat is voor mij het evangelie hier diep vanuit het Oude Testament. Omdat het de echo is van wat ik in het Nieuwe Testament, in het Tweede Testament lees, als ik naar Jezus kijk, die alles voor ons opzij heeft gezet, die al zijn glorie heeft afgelegd. Hij was aan God gelijk in de hemelse heerlijkheid. We kunnen ons niet voorstellen hoe dat is en hoe dat was voor Jezus. Maar het was hem niet te min om alles los te laten. Een prijs te geven en hier naar de aarde te komen en zichzelf letterlijk en figuurlijk te vernederen. En om uitgelachen te worden en om bespot te worden en om mishandeld te worden. En om tenslotte als een nietswaardig mens aan een kruis te worden weggeslagen. Maar Jezus stond niet op zijn strepen. Hij gaf zichzelf. In liefde voor jou en mij. Opdat de deur van God altijd open zou zijn. De geschiedenis van Simson geeft mij het vertrouwen dat je nooit tevergeefs bij God aanklopt. Dat je in de hemel, dankzij Jezus, geen dichte deur aantreft, als je om welke reden dan ook aan de grond zit. Als je leven in duigen is gevallen, ook door je eigen schuld, weet één ding. De deur naar God staat altijd open. En hij hoort als je tot hem roept. Ja, daar zijn de psalmen toch ook zo vol van. Psalm 116. God hoort. Psalm 84. Zelfs in de woestijn is God een bron. Als alles dor en droog lijkt. Misschien voelt het voor jezelf zo op dit moment. Er kunnen zoveel redenen zijn. En anderhalf jaar corona zal er ook een schepje bovenop gedaan hebben, misschien wel. Want dat heeft ons toch ook wel stilgezet en aan het nadenken gezet. Waar zijn we nou mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Waar ga ik achteraan in mijn leven? Waar steek ik eigenlijk al mijn energie in? En zijn dat ook niet kleine vissen? Er zijn al veel mensen die vastlopen met die vragen. En bij het pastoraat en bij de psychiater terechtkomen. Hopelijk kom je er ook mee bij God terecht. Om te mogen ontdekken dat hij je niet aan de kant zet. Dat hij niet zegt, nou je eigen schuld dikke bult. Maar dat hij je weer een nieuw perspectief wil geven. Als zoveel dingen misschien uit elkaar gespat zijn. Zoveel waar je wat van verwachtte. Waar je achteraan ging en dat bleek het niet te zijn. Kun je nog bij God aankloppen? Nou, ik mag hopen dat je na deze geschiedenis de moed hebt om bij God aan te kloppen. Als Simson een open deur bij God vond, dan zullen wij dat ook mogen vinden. Dankzij Jezus. Zijn gebed, het gebed van Simson, dat is iets om na te volgen. En heel opmerkelijk, in dat gebed verandert er dan ook iets. Dat is het laatste wat ik nog even aanstip. Want dat is te mooi om overheen te lezen. Je moet wel goed lezen, maar dan moet je altijd in de Bijbel, hè? Er verandert iets bij Simson. Eerst is het ik en overwinning. En dan in zijn gebed, dan wordt het u en dan wordt het verlossing. En dus de gerichtheid verandert van hemzelf op God. En de inhoud verandert ook, want overwinning dat is toch wel oorlogstaal, dat is krachtpatserij. In dit verband zeker. Maar verlossing, dat gaat zoveel dieper. Verlossing is bevrijding, ook uiteindelijk, van je eigen schuld. Totale verlossing, totale bevrijding. En verlossing doet ook altijd weer aan Jezus denken. God overwon uiteindelijk niet door terug te slaan. Maar God overwon door zich te vernederen tot op het kruis van Golgotha. God verlost ons door alle klappen zelf op te vangen en die te beantwoorden met liefde. Eindeloze, genadige liefde. Daardoor brak hij de cirkel van geweld. En zo bracht hij verlossing. Voor Simson en voor heel de wereld. Als je deze God aanroept, ook na zoveel eeuwen nog, zul je gehoor vinden, zul je verlossing krijgen. Nieuwe hoop, nieuwe oriëntatie in je leven. Want dan heb je een bron aangeboord van levend water. En daar zul je nooit spijt van krijgen. Want Jezus belooft, wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal tot in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Amen. en met en voor elkaar bidden. Een lied van uw verwondering, dat nog uw naam niet onderging. Omdat u genadig bent, omdat u een God bent die hoort, omdat u water uit de harde steen gaf aan Simson en geeft aan ons. Jezus Christus, de rots van ons behoud. Wij danken u dat wij dit evangelie mochten horen. En wij bidden u, geef ons telkens opnieuw de moed om ons naar u om te keren, om onze lege handen op te houden, om niet zelf maar door te tobben, maar om te vragen om uw genade. We zijn zo vaak geneigd om maar door te gaan. En hoe vaak ook niet gaan we achter de kleine vissen aan. O Heere God, als het nodig is, zet ons dan stil. Haal ons desnoods maar onderuit, zoals Simson. Dat we droog komen te staan. Dat we geen kant meer op kunnen dan alleen maar naar u. Ook dat zou genade zijn, want u hebt het beste met ons voor. Zegen ons, Heere God, steeds opnieuw. Met uw genade. Met de verwondering. Dat u bent wie u bent. En help ons om die verwondering ook uit te leven naar anderen. Als we vanuit deze eerste dag van de week ook weer verder gaan. Als we morgen misschien weer collega's en buren ontmoeten en mensen in ons gezin. Dat we iets van die verwondering mogen doorgeven. En dat we een ander ook niet te hard zullen vallen. Laten we ook maar naar onszelf kijken. Wij bidden met en voor elkaar. Zoals we hier waren en thuis mee verbonden, allemaal zo verschillend. Geef ons, Heere God, wat we nodig hebben op de weg die we gaan. Uw lichtend aangezicht met ons mee, elke dag. Maak ons geduldig als het tegen zit. Maak ons inderdaad dankbaar als het mee zit. En help ons om te delen van alles wat u ons geeft, materieel en geestelijk. En help ons om goed om te gaan met uw schepping. Wij leven in een wereld waarin zoveel aan de hand is. Waarin extremisten in Afghanistan de overhand nemen en mensen hun waardigheid goeddeels ontnemen. Waarin letterlijk de wereld in brand staat. Maar waarin ook zoveel gebeurt door onze schuld. Uw goede schepping, wat doen we daarmee? Open onze ogen, dat we niet op deze manier door kunnen gaan. Open onze ogen, dat het een keer genoeg is. En dat we niet alles maar kunnen hebben in het rijke Westen wat we willen. Want het gaat ten koste van vele anderen en van uw goede schepping. Vergeef ons en geef ons de moed om andere keuzes te maken. Zegen daarin ook onze regering. En degene die op veel andere niveaus daar invloed op kunnen uitoefenen. We bidden ook dat er weer een regering komt, dat de formatie mag slagen. Wilt u ons daarin ook zegenen. We bidden voor uw volk Israël, voor Jood en Palestijn, om vrede. Vrede in Christus Jezus, bij wie anders. En laat die vrede wereldwijd zijn. Wij zien ook uit naar de komst van uw vrederijk. Wij zullen naar uw land geleid doorleven tot in eeuwigheid. Wat een geweldig vooruitzicht mogen wij al zingend met ons mee laten gaan. We zijn hier maar tijdelijk. U belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zien we naar uit. Uw vrede, uw gerechtigheid. En dat de zon nooit meer ondergaat. Laat uw koninkrijk komen. Neem ons mee op weg daarnaartoe. Hoor zo ons gebed, Heere God. Vergeef wat niet goed was, het al te menselijke. Zegen uw eigen woord. Ga met ons en blijf met ons, totdat uw dag komt, Christus Jezus. En wij u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen. Wij zingen tenslotte uit de psalm die we aan het begin ook gezongen hebben. Psalm 116. En nu de versen 5, 8 en 10. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Vers 5, vers 8 en vers 10 van Psalm 116 in de oude berijming. Verhef tenslotte uw hart tot God, ontvang zijn zegen en wees van daaruit tot een zegen voor allen die hij op uw weg brengt. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostrijke verbondenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.